De titel van de preek van vanmorgen is: God houdt zich aan zijn woord. God houdt zich aan zijn woord. De tekst die wij staande willen lezen is uit Jozua hoofdstuk 21, vers 43 tot 45. Laten we deze tekst staande lezen voor zover mogelijk. Jozua hoofdstuk 21, vers 43 tot 45. Zo gaf de Heere aan Israël heel het land dat hij gezworen had hun vaderen te geven. Zij namen het in bezit en woonden erin. En de Heere gaf hun rondom rust. Overeenkomstig alles wat hij hun vaderen gezworen had. Niemand van al hun vijanden kon tegenover hen stand houden. Al hun vijanden gaf de Heere in hun hand. Van al de goede woorden die de Heere tot het huis van Israël gesproken had, is er niet één woord onvervuld gebleven. God had dus alles gedaan wat hij gezegd had. Alles is uitgekomen. U mag gaan zitten. Zullen we de Heere zoeken in gebed? Heere, God almachtig, we komen hier voor uw aangezicht om te zien wat u in het verleden gedaan heeft, wat staat als een vast fundament van wie u bent. Het ijzersterke bewijs dat u uzelf houdt aan uw eigen woord. Ja, dat er geen belofte is die u gesproken heeft, die niet tot vervulling komt. Heer, en dat is ons zo onbekend in deze wereld. Alle standvastigheid blijkt snel als een kaartenhuis in elkaar te zakken. Maar één ding weten wij zeker, dat uw woord nooit vergaat. Dat uw beloften standvastig zijn. Vader, het is een eer om in uw huis te komen. Om voor uw aangezicht te zijn. Dat het kleed voor de troonzaal is gescheurd. Verwijderd. En dat er een vrije toegang is tot u, o Heer. En nu komen we voor u. Vader, wilt u tot ons spreken? Wilt u ons helpen? Wilt u hier in onze harten uw woord leggen? Wilt u ons de knikkende knieën doen sterken en opstaan? Om te wandelen vanuit uw geest. Om de wedloop die voor ons ligt, door te rennen alsof wij zouden rennen om een prijs te behalen. Heer, leer ons dat uw beloften werkelijk altijd vervuld worden. En dat de enige reden waarom wat u belooft is niet gebeurt, is omdat wij er niet om vragen of wij niet naar u luisteren. O Vader, u bent een goede Vader en u disciplineert elk kind wat uw kind is. En die discipline is misschien soms moeilijk in het begin, maar het levert vruchten van vrede en goedheid op. Heer, wilt u ons vanmorgen zo op de juiste weg wijzen? Op die smalle weg, maar o, wat een vreugdevolle weg is dat. Wat een vreugde om met u te wandelen. Jezus, Jezus, enkel Jezus. Amen. Amen. Waar is de machtige hand van God in onze tijd? Waar is de werking van God? En waar is het bewijs dat Hij de levende God is? In onze levens. We hebben in onze levens gezien dat God in vele van ons een krachtig werk heeft gedaan. Een volledige 180% omgedraaid. Maar als we naar buiten kijken, als we op het werk komen, dan is het nog zo vaak zo verkoud en zo verkild. En we kunnen zeggen, nou, misschien zijn het de tekenen van de tijd. Misschien leven we in de laatste dagen zo vlak voordat Christus terugkomt. Maar als dat zo is, waar is dan de grote verdrukking? Waar is de hand van God in onze tijd? Gelooft u God op zijn woord? Als God iets in zijn woord heeft gezegd, gelooft u dat werkelijk waar en dat dat werkelijk uitkomt? Ik zat er wel eens aan te denken van eigenlijk moeten we een Bijbel hebben waaronder de Bijbel staat, dat eronder staat, elk woord dat ik gesproken heb, staat vast. Dat we elke keer als we de Bijbel openslaan, dat we voordat we het lezen, dat we beseffen, elk woord dat hierin staat, dat komt uit. En elke belofte is muurvast. Jezus zegt ook, het zal u gaan zoals u geloofd hebt. In Matthäus 8 vers 13 zegt hij dat. Hij zegt, het zal u gaan zoals u geloofd hebt. Dus als u het gelooft, dan zal de Heer dat waarmaken in jouw leven. Maar als je het niet gelooft, dan zal de Heer dat niet waarmaken in jouw leven. Nou, we hebben in onze tekst van morgen, ik zal nog één keer voorlezen. Jozua 21, 43 tot 45. Zo gaf de Heer aan Israël heel het land dat hij gezworen had hun vaderen te geven. Ze namen het in bezit en ze woonden erin. En de Heere gaf hun rondom rust, overeenkomstig alles wat hij hun vaderen gezworen had. Niemand van al hun vaderen kon tegenover hen stand houden. Al hun vijanden gaf de Heere in hun hand. Van al de goede woorden die de Heere tot het huis van Israël gesproken had, is er niet één onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen. Jozua staat hier met het volk van Israël voor zich. En ze zijn nu vanuit Egypte door de woestijn tot in het beloofde land gekomen. En in dat beloofde land hebben ze hun land veroverd. En Jozua zegt dan tegen de mensen dat God alle beloften die hij had gedaan tot op dat punt, dat hij alles had waargemaakt. Wat waren die beloften? Nou, het waren de beloften aan Abraham, de beloften aan Isaac, de beloften aan Jacob, de belofte aan Mozes en de belofte aan Jozua. Laten we er even kort naar kijken. We gaan de drie uitpakken. De belofte aan Abraham, aan Mozes en aan Jozua. Genesis 12 staat de belofte aan Abraham. Genesis hoofdstuk 12, vers 1 tot 4 en dan vers 7. Gods belofte aan Abraham. De Heere nu zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken, en u zult een zegen zijn. Ik zal u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Vers 7. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Dus God belooft aan Abraham een volk en een land en een grote naam, dat de Heer bij hun zal zijn. En dat God hun vast en zeker daarheen zal leiden. En dan de belofte aan Mozes, Exodus. Inmiddels is het volk van Israël is in Egypte gekomen. En door Jozef, zo zijn ze eigenlijk door God gered in dat ze niet verhongerd zouden zijn. En nu zijn ze in Egypte, zijn ze uiteindelijk als een volk van slaven, omdat ze te groot, omdat ze te veel gezegend waren, werden ze een volk van slaven voor Egypte. En God roept Mozes om hen uit dat land Egypte te halen en hen in het beloofde land te brengen. Exodus hoofdstuk 3, vers 1 tot 10. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn. En hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. En hij keek toe. En zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet brandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk, dat in Egypte is, gezien, en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Zie je dat de Heere ziet op het volk, en dat de Heere het leed ziet van het volk? Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, om hen en hen te leiden uit het land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Kanaanieten, dat is het beloofde land, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan zie je het geschreeuw om hulp van Israël is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Zie je dat ze de belofte dat God Israël uit Egypte naar het beloofde land zal leiden. En dan de laatste belofte waar we naar willen kijken. Jozua hoofdstuk 1, de eerste 9 versen. Jozua 1, vers 1 tot 9. God beveelt Jozua Israël naar Kanaan te leiden, staat erboven. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei, mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Nou, laat hij al zien dat hij dat tot daartoe alle beloftes al heeft waargemaakt. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Dat is nogal een belofte. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb, hun te geven in erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet vanaf, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u heen gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken van uw mond, maar u moet er dag en nacht over denken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken, en dan zult u verstandig handelen. het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet. Wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u overal waar u heen gaat. Misschien vraag je je af, of vraagt u zich af, waarom gaan we nou al die beloftes eens doorlezen? Ik denk dat het belangrijk is om te beseffen, als er zoiets staat in Jozua 21, dat al de beloftes uitgekomen en vervuld zijn geworden, dat het belangrijk is om die beloftes ook te beseffen. Niet om God te testen, maar wel om te zien dat wat God beloofd heeft, dat hij dat werkelijk vervuld heeft. Dat zet dit vers ontzettend veel kracht bij, voordat we naar de conclusie, voordat we naar de leer gaan, daarachter. Dus God had de beloftes voor het land, voor de rust en van de vijanden, vervuld. Maar een vraag, waren alle beloftes die God aan Israël had gegeven, waren die op dit moment vervuld of niet? Maar welke beloftes niet?
Dat is het gehele land, want het land dat strekt zich uit tot de Eufraat en dat hebben ze nog nooit in hun bezit gehad. Van de Nijl tot de Eufraat.
Mm-hmm. Dus niet het hele land?
Ze hadden nog niet alle vijanden uitgeroeid.
Ze hadden nog niet alle vijanden uitgeroeid? En ook alle beloftes met alle zegeningen die ze in dat land zouden hebben. Ze kwamen nu net het land binnen. Als we kijken naar Leviticus hoofdstuk 26. Misschien een mooi stukje huiswerk om dat na te lezen. Leviticus hoofdstuk 26 zie je allerlei beloftes staan die daarin beloofd worden aan het volk van Israël. Maar wat Jozua hier zegt, alle beloftes tot aan het punt dat Jozua sterft, die waren allemaal vervuld. Die had God allemaal doen uitkomen. Maar er waren ook nog beloftes voor daarna. Dat was inderdaad het hele land en al die vijanden en al die zegeningen die God beloofd had. Maar die waren nog niet vervuld. Israël had gevochten tot dit punt aan toe. Ze waren door de woestijn heen gekomen, ze waren Egypte uitgekomen en in het land van Kanaan binnengetrokken en ze hadden gevochten met al die landen. En grote overwinningen had. Ze hadden zij aan zij met God om Jericho heen gelopen. En Jericho was gevallen en al die koningen, niemand kon voor dit volk staan. Omdat zij samen met God het land van Kanaan binnentrokken. Ze waren geen slaven meer. Dat waren ze een aantal jaren daarvoor wel. Ze hadden een eigen land. Ze hadden een eigen legermacht. Ze hadden kracht. En de volken vreesden hen. God had zich werkelijk aan al zijn beloften gehouden. Maar er waren nog veel meer beloften die God aan Israël beloofd had. Maar wat deed Israël? Wat gebeurt er hierna? Je zou het verwachten als God het land uit zo'n moeilijke situatie, waar ze werkelijk uitschreeuwden naar God om hen te redden uit die slavernij. En dan door die moeilijke woestijn heen, waar hun zolen niet versleten, waar hij elke dag brood gaf. En waar het water uit de steen gutste om hun drinken te geven. En dan komen ze in het land van Kanaan met die reuzen, met die hele grote mensen. En iedereen valt voor hen neer als ze op God vertrouwen. En dan komen ze in dat land. En wat verwacht je dan? Nou, dat ze altijd aan de voeten van God gekluisterd zijn om te horen wat zijn wil is. Maar als we lezen, dan zien we dat er iets heel anders gebeurt. Kijk maar naar Richteren. Dat is het volgende boek. De laatste twee versen. Hoofdstuk 21, vers 24 en 25. Ook de Israëlieten trokken in die tijd daar vandaan, ieder naar zijn stam en naar zijn geslacht. Zo trokken zij daar weg, ieder naar zijn erfelijk bezit. In die dagen was er geen koning in Israël en een ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. Wat zien we? Dit volk van Israël, wat zo lang geleid is door God, waar God zichzelf krachtig heeft bewezen. Ze komen in het land en iedereen gaat naar zijn eigen plaats, naar zijn eigen stam, naar zijn eigen plek toe waar hij woonde. En iedereen ging zich bedenken, wat is goed in mijn eigen ogen? Hoe kan ik mijn leven het beste leiden? Hoe kan ik een fijn leven hebben? Wat kunnen we hiervan leren? Hoe kunnen wij dit toepassen op onze huidige tijd, op onze situatie? Ik denk dat Israël een beeldenis is van de gemeente, het volk van God. En de uittocht is een beeldenis ook van de redding. En de woestijn over de eerste worstelingen van het geloof. Nou, daar mag je over verschillen. En de strijd in Kanaan over overwinningen van zonde. En het samenbrengen van de kerk, van de gemeenschap, van de heiligen. Het samen opgroeien, het één worden. In andere woorden, eerst leefden we allemaal in Egypte. En waren we vijanden, of waren we slaven van deze wereld. En we zijn daaruit gered door God. En we zijn door die woestijn heen gekomen in het land van Kanaan. En we zijn nu een soort van, nou, we hebben overwinningen over zonde. En we zijn gekomen en iedereen, ja, God heeft veel dingen laten zien in ons leven. Hij heeft veel dingen veranderd. Hij heeft ons groot gezegend. Hij heeft zichzelf sterk gemaakt. Hij heeft in ons leven Jericho's in puin laten vallen. Hij heeft zich sterk bewezen voor ons. En wat de Heere beloofd heeft, heeft hij ook gedaan. Kijk maar naar Hebreeën 8, vers 10 tot 12. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven, ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Zij zullen beslist niet in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere. Want allen zullen zij mij kennen, van klein tot groot onder hen. Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. En ik denk dat de meesten van ons dit kunnen beamen. Dat we kunnen zeggen, inderdaad, de Heere heeft zijn wet op mijn hart geschreven. De dingen waar ik voorheen tegen was, of waar ik niet in mee wou gaan, of ja, wat ik eigenlijk tegen mijn zin deed, dat is nu mijn vrijheid, nu mijn verlangen geworden om God te volgen. En zo zijn we tot in Kanaan gekomen. Maar nu, gaan we nu dezelfde fout maken als Israël deed? Is het nu goed? Gaan we nu, oké, we zijn door een heleboel moeilijkheden gekomen. We hebben tegenwind gehad op verschillende plekken. En nu is er eindelijk rust. Er is rust van de vijanden om ons heen. Oké, heren, nu willen we op zo'n positie komen dat we heilig genoeg zijn, zodat ons geweten ons niet lastig valt. Maar niet te ver doorgaan, want anders strijdt de wereld ons tegen. Maar de belofte die God aan Israël had gegeven, tot op het punt waar Jozua nu stond met Israël, de andere beloftes, die zijn maar mondjesmaat aan Israël toegekomen. In de tijd van David zien we wel dat er veel van die zegeningen uitkomen, maar heel veel tijd in de geschiedenis zijn er veel meer de straffen van God die op het volk van Israël komen. Wist u dat er in het Nieuwe Testament alleen al 250 verschillende beloften staan? Minimaal 250. En die worden 750 keer minimaal genoemd. Net zoals Israël zijn er beloftes tot het beloofde land en in het beloofde land. Dus beloftes tot waar je nu bent en er zijn ook beloftes voor jouw toekomst hier op aarde en zometeen ook in de hemel. En daarom ook de titel van de preek. God houdt zich aan zijn woord. Geloof je dat God zich aan zijn woord houdt? En verlang je ernaar om die beloftes van God te zien? Of heb je zoiets van, oké, nu is het genoeg en nu wil ik rust en ik wil naar mijn eigen stam en naar mijn eigen plek en daar wil ik gaan zitten en ik ga doen wat goed is in mijn eigen ogen. Even kort door te gaan op die beloftes. Als je het Nieuwe Testament leest, en het is misschien goed om dat te gaan bekijken, hoeveel beloftes je daarvan kan vinden in het Nieuwe Testament, dan zie je dat er drie soorten beloftes zijn. Er zijn beloftes die God sowieso doet, die hij beloofd heeft aan de mensheid of aan christenen, waar niets tegenover staat. Denk bijvoorbeeld dat Christus terug zal komen. Christus zal zeker terugkomen. Denk aan dat er genade genoeg is voor onze zonden. Denk aan dat de zon opkomt en ondergaat. Dat geeft de Heere aan de heidenen en aan de gelovigen. Denk aan dat de wereld nooit meer door een watervloed vernietigd zal worden. Dat zijn beloftes die God gegeven heeft, die vast en zeker uitkomen. Maar er zijn ook beloftes op gebed, waarin we de Heere vragen en waar hij antwoord op geeft. Denk aan de beloftes die Paulus, of de gebeden die Paulus voor de gemeente bidt. En er zijn beloften op onze handeling. Als wij iets doen waar God zijn belofte tot vervulling gaat brengen. Bijvoorbeeld, en er zijn die beide, gebed en handeling. Denk bijvoorbeeld als Jezus Christus tegen de discipelen zegt, als hij in de tuin bij Gethsemane is, dan zegt hij, waakt en bid, opdat u niet in verzoeking zult komen. Niet alleen bid, maar waakt. En niet alleen waken, maar waken en bidden, opdat u niet in verzoeking zult komen. Mijn vraag is, leeft u het leven waar Christus voor gestorven is? Want dat heeft Christus beloofd. Dat wij zo zullen leven, zoals Christus leefde hier op aarde. Dat is hetgene wat hij beloofd heeft. En als je naar je eigen leven kijkt, kan je dan zeggen, werkelijk, Christus is in mij gevormd. Dat is het leven wat God aan ons beloofd heeft. En als je die beloftes in het Nieuwe Testament gaat bekijken, dan zie je dat dat leven steeds naar voren komt. En al die beloftes, die werken eraan mee, zodat Christus in ons leeft. Heb je zoiets als het volk van Israël had? Oké, nu is het genoeg. We zijn gekomen tot het punt waar ik wou komen. En nu is het genoeg. Ik hoef niet meer. Ik wil niet meer, dat zou je misschien niet zeggen, maar ik wil niet verder gaan. Ik wil niet nog meer moeilijkheden tegenkomen. Want ja, dan moeten we blijven strijden. En ik heb het nu genoeg gehad. Ik wil nu gaan zitten. En gewoon mijn christelijk leven verder leiden. Gewoon klaar zo. Of wilt u verder met God? Is het genoeg om slechts weinigen tot geloof te zien komen? Is het genoeg om de wereld naar de hel te zien gaan? Is het genoeg dat baby's bij het oud vuil worden gegooid? Is het genoeg en kan je ermee leven dat Gods naam als stopwoord wordt gebruikt? Is het genoeg dat de Satan in jullie families de ban heeft geslagen? Is het genoeg voor jullie of voor jou dat de kerk zo vaak dwaalt en dat er zoveel mensen niet meer in Christus geloven? Kan je ermee leven om slechts een beetje van God vervuld te zijn? Kan je ermee leven zoals Israël in de tijd na Jozua, om hun land te hebben, om een tempel te hebben in het beloofde land? Maar verder doen is wat goed in je eigen ogen, om verder je eigen leven verder te leven. Kun je werkelijk leven zonder dat de wereld veranderd wordt voordat je sterft? Zo ja, ga dan door met het dag aan dag God zoeken, met het vreugde vinden in de kennis van zijn wegen. En bouw een religie op die je geweten sust en de wereld op veilige afstand houdt. als het genoeg is. Zoals de wereld nu eraan toe is. Maar weet zeker dat je snel, zoals Israël, overvallen wordt door vijanden. Is het jullie verlangen om verder te gaan? Als het werkelijk jullie hart is om met God te wandelen, om God te zien werken in deze tijd, hoe oud of jong je ook bent. Ik heb het niet alleen tegen de volwassenen. Ik heb het tegen jongeren en ouderen. Tegen mannen en vrouwen. Wil je verder met God? Luister dan naar deze woorden van Jesaja 58. Roep, luidkeels, houd u niet in. Verhef uw stem als een bazuin. Verkondig mijn volk hun overtreding en het huis van Jacob hun zonde. En dan verwacht je dat er over de Baal wordt gesproken en over allerlei grote zonden. En wat staat er dan? Hoewel zij mij dag aan dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van mijn wegen. Dat is het volk waar de profeet tegen sprak. Hij zegt, als ik jullie zie, dan zoeken jullie maar God elke dag en dan vinden jullie vreugde in de kennis van Gods wegen. Als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen zij mij om rechtvaardige oordelen. Zij vinden er vreugde in om tot God te naderen. Dit zijn wel religieuze mensen. Dit zijn wel mensen die in hun leven bezig zijn om God te zoeken en met God te wandelen. Maar dan komt de aap uit de mouw, zoals ze dat zeggen. Terwijl ze zeggen, waarom vasten wij als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? In andere woorden, zie op uw vastendag, zoekt u uw eigen wens. En bult u al uw arbeiders af. Ze zochten God voor zichzelf. Ze zochten God dag aan dag. En ze vonden vreugde in de kennis van zijn wegen om daarin gezegend te worden. Zie u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. God zegt tegen hen, als je op deze manier je christelijk leven leidt, als je op deze manier vast en bidt om je eigen wens in vervulling te laten gaan, om je eigen geweten te sussen en om jezelf blij te maken, dan hoor je zijn stem niet. Zou dit het vasten zijn dat ik verkies, zegt God, dat zeg ik niet hè. Dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij een dag lang met een verdrietig gezicht rondloopt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as, noemt hij dit vasten, een dag die de Heere wel gevallig is. Dit is het vasten wat God verkiest. Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt. Dat u de banden van het juk ontbindt. Dat u de onderdrukte vrij laat heen gaan. En dat u elk juk breekt. En u zegt, goed, in mijn leven zijn er inderdaad zonden verbroken. Maar hoe zit het bij de mensen om u heen? We hebben er vanmorgen voor gebeden. Mensen die vastzitten in zonde. Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendigde ontheemden, en dat is mensen zonder een huis, een thuis biedt. Dat u, als u een naakte ziet, dat u hem kleedt. En dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt. God zegt, dat leven, dat je God aan het zoeken bent. En dat je in mijn kennis verheugt, dat je blij bent met God in je eigen relatie met God. En dat je daar eigenlijk soort in een, ja, dat je jezelf opsluit. Dat is niet wat de Heere verlangt. Wat verlangt de Heer wel? Dat wat je hebt, wat je gekregen hebt van God, om dat uit te delen aan de mensen om je heen. Broeders en zusters, er gaan mensen dood van de honger. En ik heb het nu niet over de arme mensen die fysiek doodgaan van de honger. Ik heb het over mensen die doodgaan van de honger, omdat ze het brood uit de hemel niet gegeten hebben. Omdat ze Christus niet kennen. Er zijn mensen die naakt zijn. Die als ze op deze manier voor God komen te staan. Dat zij naakt voor God moeten zeggen. En dat God tegen hen zal zeggen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Mensen die vastzitten in de boeien van goddeloosheid. En alleen Jezus Christus en zijn bloed kan hen vrijzetten. En God zegt, als jullie daarheen gaan, als jullie dit woord gaan verkondigen, wat Christus al gedaan heeft, als je gaat geven om de mensen die om je heen staan, als je werkelijk geeft en niet alleen met jezelf bezig bent. Vers 8, luister. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad. En uw herstel snel intreden, uw gerechtigheid zal voor u uitgaan. En de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn. In andere woorden, op het moment dat je uitgaat om de Heer te dienen, om met hem te gaan, dan zal het licht doorbreken als de dageraad. Wat zegt Jezus Christus dat christenen zijn? Een licht in deze wereld. Jezus Christus is zelf een licht in deze wereld. Hoe zie je dit samen? Als wij naar Christus luisteren en met hem uitgaan, gaan we dat doen in onze eigen kracht? Gaan we een verhaal opzetten en dat gaan we aan mensen verkondigen? En gaan we slaafs dat volgen? Nee. We gaan uit omdat de Heer het in ons hart gelegd heeft. Als je Christus kent, dan kan je niet anders dan van hem verkondigen. Dan zult u roepen en de Heere zal antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij, dat is God, zal zeggen, zie, hier ben ik. Als u het juk uit uw midden weg doet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid. Als u uw hart opent voor de hongerigen. Nieuw Testament spreekt er ook van, hè? Als je een broeder ziet die honger lijdt en je geeft het hem niet terwijl je het wel hebt, hoe kan de liefde van God dan in je wonen? Vers 10, als u uw hart opent voor de hongerigen en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid als de middag zijn. Hij zegt, als je 's middags om 12 uur op het heetst van de dag, als je naar buiten gaat en je kijkt naar die zon waar je niet in kan kijken, hij zegt, dat zou jouw donkerste moment zijn. Zo licht, zo verblindend. Je opletten, de beloftes die hier achteraan komen. En de Heere zal u voortdurend leiden. Als de Heere zegt voortdurend, dan geloof ik dat hij bedoelt voortdurend. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen. Denk aan de boom in Psalm 1. Uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De fundamenten van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden, hij die bressen dicht maakt. Hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen. het licht van de wereld die werkt door ons heen. Indien u uw voet van de Sabbat terughoudt en mij ophoudt op mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt. Indien u de Sabbat een verlustiging noemt, opdat de Heere geheiligd wordt. Zie je, dit is niet, oké, we moeten dit en we moeten dit fijn vinden, we moeten dit. Er staat hier, als u de Sabbat, het werk, het leven van God, het bijkomen van God, een verlustiging noemt. Als je je daarin verlustigt, als je je daarin verheugt. Die geëerd moet worden. En die nu die eert door niet uw eigen wegen te volgen. Niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt. Dan zult u vreugde scheppen in de Heere. Ik zal u doen rijden op de hoogte van de aarde. Broeders en zusters, ik verlang ernaar om te rijden op de hoogte van de aarde met God. In dit leven. Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jacob, want de mond van de Heere heeft gesproken. Job 22. Vers 23 tot 30. Als je je bekeert tot de Almachtige, zul je gebouwd worden. Doe het onrecht ver weg van je tent. Laat het goud in het stof liggen en het goud van Ofir bij de rots van de beken. Hij zegt al die dingen in deze wereld, dat zo waardevol is. Laat het gewoon lekker zitten waar het zit. Laat het zichzelf zijn. Als je je ogen daarvan wegricht, dan zal de Almachtige je goud zijn. En je schatten aan zilver. Ja, dan zul je vreugde scheppen in de Almachtige. En je zult je aangezicht tot God opheffen. Jezus spreekt hier ook over. Je kan geen twee heren dienen. Het is of de een of de ander. Hetzelfde principe. Als je wegkijkt van al die dingen in de wereld. En je richt je oog op Christus. Dan wil je het ander helemaal niet meer zien. Dan is dat je vreugde geworden. Dan moet je opletten wat erna komt. Je zult vurig tot hem bidden. En hij zal je verhoren. Hetzelfde wat er in Jesaja gesproken werd. Hij zal je verhoren. En je zult je gelofte nakomen. Als je een zaak besluit, dan komt die voor je tot stand. En op je wegen zal het licht schijnen. Zie je dat telkens dat naar voren komt, dat licht en dat verhoren van de gebeden. Dit is het mooiste, 29 en 30. Als ze iemand vernederen en je zegt omhoog, dan zal God, diegene die de ogen heeft neergeslagen, verlossen. Zie je, het is niet ons werk. Wij zeggen omhoog. Maar we weten heel goed dat wij dat niet kunnen. Maar wat gebeurt er dan? God verlost degene die ter neergeslagen is. Wie krijgt dan de eer? God. En dan vers 30. Hij zal zelfs degene die bevrijden die niet onschuldig is. Die wordt bevrijd door de reinheid van jouw handen. God gaat zondaren verlossen. Waarom? Omdat wij Christus volgen. Omdat wij niet meer vastzitten aan de wereld en niet onze ogen op de wereld houden. Maar dat wij achter Christus aangaan. Ons niet verlustigen in zonde, maar in hem. U zegt, ja, maar dan, nu heb je het over het Oude Testament. En dan is het, ja, dit wel en dat niet en... Oké, Matteüs 28. Matteüs Matthäus 28 vers 19 en 20. Dat is Jezus die zijn discipelen aanspoort. En daarin ook alle die hen volgden. Ga dan heen, onderwijs al de volken. Of maak discipelen, staat er eigenlijk. Van al de volken, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend al wat ik geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen. Dus wat Christus zegt. Sorry, laat ik vers 18, dat is het. Die mag er niet ontbreken. En Jezus kwam naar hem toe en sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen. Jezus zegt: ik wil je een heel simpel sommetje leren. Mij is alles gegeven. Ik zend jullie. Jullie gaan heen. En ik ben met jullie. Als je daar één stap tussenuit had, dan klopt de som niet meer. Christus zegt: als jullie gaan met het evangelie verkondigen, als jullie mijn woord verkondigen, dan moet ik meegaan. Anders heeft het geen zin. Want aan mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Maar als jullie uitgaan, dan ga ik door jullie heen werken. En zie, Jezus Christus zelf, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld, tot het einde van de wereld. Niet tot 1700, niet tot 1800, maar tot de laatste dag is Christus met ons. Ik wil u vragen om de beloftes te zoeken in zijn woord. Want Gods woord is het enige woord waar je op hoeft te vertrouwen. Laten we nog één keer de belofte of de Jozua 21 vers 45 lezen en daarmee eindigen. Zullen we die samen hardop lezen? Ik leid. Van al de goede woorden die de Heere tot het huis van Israël gesproken had, is er niet één woord onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen. Amen. Laten we tot de Heer gaan om hem te bidden. Heere God in de hemel, leid uw volk. En leid uw kinderen. Heer, want als we dit woord zo horen en we kijken naar onszelf, dan zakt ons de moed in de schoenen. Want Heere, dit kunnen wij niet uit onszelf. Maar wij hebben het nodig dat u het willen en het werken in ons werkt. En ons met kracht verzadigt. O Heere, richt ons hart toch op u, Vader, en laat ons niet toe om te gaan zitten onder onze eigen boom en een religieus leven te gaan leiden. Maar laat ons voorgaan, want er is nog zoveel land te winnen en zoveel vijanden uit te roeien. Heer, in deze wereld is er bergen vol werk. En ik geloof en ik ben ervan overtuigd dat het u verdriet doet om deze wereld zo te zien. Zo zondig. Zo smerig. Zo vies. Heere God, toon u zelf sterk. Heere, als wij uitgaan met al onze vallen en opstaan. Heere, laat het vallen niet te vergeef zijn, maar dat we daarvan leren dat we niet op onszelf moeten vertrouwen. En als we opstaan, laat ons dan danken dat u ons rechtop zet. Maar breng dat verlangen in ons hart om uw evangelie te verkondigen, om uw Zoon te verheerlijken. Dat het lam dat geslacht is voor de zonde van de wereld de beloning zal ontvangen die het verdiend heeft. In Jezus' naam. Amen.